meditatief moment. Dat eerste, ik ga proberen. Het is bijna zover. Koffers gepakt, tassen gepakt. Alles mee, niks vergeet. De checklist al helemaal bekijken. Ja? Mag ik het met jullie even hebben over het allerbelangrijkste. De bagage die je nergens moet laten staan onderweg. Die je als eerste moet uitpakken en geen moment meer moet inpakken als je bent in de Oekraïne. Eigenlijk de bagage waar het vanavond al over ging. Immers, jullie willen handen en voeten zijn. Maar wat kunnen handen en voeten als het niet goed zit met het hart? Vanavond wil ik met jullie nadenken over een prachtig geschenk van God. Het geschenk dat het mogelijk maakt dat jullie aan de slag gaan. Want jullie weten hoe het is in de Oekraïne, ja, voor een paar weken. Maar je hebt er vast over nagedacht, hoe is het om daar een jaar te zijn? Om geliefden die je hier tegenkomt te missen, dat is één ding. Het werk heeft prachtige kanten, ongetwijfeld. Maar je zult ook andere dingen, en je ziet ook dingen, maar ook tegen andere dingen kunnen aanlopen. Het kan heftig worden en het rare is, niet iedereen zit altijd te wachten op de goede daden van mensen uit Nederland. Hoe zal dat zijn? Hoe hou je het vol? Een prachtige bemoediging lees ik in de tweede brief die Paulus schreef aan zijn leerling en mededienaar van de Heer, Timotheus. 2 Timotheus 1, en ik lees even een stukje eruit, 2 Timotheus 1 vanaf vers 6. Daarom spoor ik jou aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik jou de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om ons, van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus, maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Een prachtig geschenk heeft God gegeven. Lees ik hier in vers 7, God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. God geeft. Een geweldig cadeau. Wat doe je als je een cadeau krijgt? Daar zijn een paar dingen voor nodig. En kinderen weten het al, het eerste wat je moet doen als je een cadeau krijgt, is simpelweg aanpakken. En dan pas kun je het uitpakken. En daarna kun je er wat mee gaan doen. Kun je het gaan inzetten. Nou, in die drie stappen wil ik er eens bij stilstaan. Aanpakken, uitpakken en inzetten van het cadeau van God. God heeft ons gegeven. Jullie voelen een missie. Jullie willen ervoor gaan. En jullie hebben allerlei mensen om je heen enthousiast gemaakt. En die willen jullie steunen. Financiën zijn rond. Het gaat helemaal lukken. Je gaat ervoor. Je hebt er zin in. Je voelt een drive, je weet mogelijkheden en je wil het doen niet maar voor jezelf. Je wil het doen voor die mensen, voor die kinderen daar, maar voor alles wil je het doen voor God. Jullie God, die je hebt leren kennen in je leven. Nou is er een geweldig risico als je iets moois wil doen voor God. Dat risico is namelijk dat je denkt, God, nou ga ik het eens laten zien. God, wij gaan laten zien in Oekraïne dat wij kinderen van u zijn, we gaan het waarmaken. Weet je... Ik wil niemand teleurstellen, maar het kan zo tegenvallen. Ik denk aan Petrus. Prachtige momenten uit het leven van Petrus. Maar Petrus is op een nacht in de boot. Het stormt ontzettend. En opeens ziet hij op de golven Jezus. Eerst dachten ze dat het een spook was, maar het is Jezus. Konden ze horen aan zijn stem. En Petrus wordt zo enthousiast. Hij wil gaan voor Jezus. En hij weet echt wel dat je niet over water naar Jezus kan. Hij is visser, jarenlang op het water geweest. Hij is niet gek. Maar hij ziet Jezus op het water lopen en zonder na te denken zegt hij, mag ik bij u komen? Mag ik naar u toe gaan over het water? En Jezus zegt, kom maar. Geweldig, als Jezus dat tegen jou zegt, je mag over het water komen. Petrus bedenkt zich geen moment, hij stapt overboord. Helemaal enthousiast voor de Heer, hij zal naar hem toe gaan. Maar je kent het verhaal. Petrus loopt op die golven en dan gaat hij om zich heen kijken en hij ziet daar de wind, hij ziet die golven en misschien is Jezus zelfs even uit zicht. Maar op dat moment, je voelt het gewoon, dit kan niet. Nee, en dan kan het opeens ook niet meer, want dan zakt hij als een baksteen naar beneden. Heere, help, roept hij. Hij was Jezus even uit het oog verloren. Hij dacht even, ik kan het zelf. Een tijd later is hij met de andere leerlingen en Jezus vertelt dat hij vreselijke dingen gaat meemaken. En dat hij voor ze gebeden heeft, dat ze erbij zullen blijven. Jezus weet, zometeen ga ik gearresteerd worden. Maar Petrus heeft zoiets, nou, al lopen ze allemaal gillend weg, doodsbang, ik niet. Ik ga zelfs met u de dood in, dat ga ik voor u doen. En dan moet Jezus hem aankijken en zegt, Petrus, nog voordat de haan gaat kraaien, morgenochtend vroeg, voor het weer licht wordt, heb jij 3 keer gezegd dat je niks met me hebt. Je gaat me verloochenen, Petrus. Hoezo met me mee de dood in? Maar Petrus en de andere leerlingen hebben echt iets van, nee hoor, wij blijven bij u. Nou, een paar uur later wordt het bewijs geleverd. Ze redden het niet. En weet je, dat vind ik zo herkenbaar. Bij mezelf ook. Als je denkt, God, ik ga het u laten zien. God, wij gaan het laten zien, de Oekraïne. Dan kun je jezelf zo ongelooflijk tegenvallen. Dan kan er een moment komen dat het even niet meer gaat. Dat je teleurgesteld voelt. Dan kan er zomaar een moment komen dat je denkt, bekijk het maar. Dat er komt een geest wat hier staat van lafhartigheid. Nou, dat is geen cadeautje van God. Een geest van lafhartigheid. Weet je, een geest van lafhartigheid, een mentaliteit van lafhartigheid, is eigenlijk de mentaliteit van een deserteur. Iemand die het leger uitgaat, die het niet meer ziet zitten om te vechten. Wegwezen hier. Weet je waar je die aan kan herkennen bij jezelf? Want ik praat natuurlijk niet alleen tegen jullie vier hier, maar naar ons allemaal, ook naar mezelf. Bijvoorbeeld, als je heel vaak het woordje eigenlijk gaat gebruiken. Eigenlijk zou ik meer moeten bidden. Ik weet wat er gebeurt als ik nu vraag wie vindt dat hij eigenlijk meer zou moeten bidden. Laat de handen maar even omlaag. Ja, eigenlijk zou ik eens wat meer met mijn buurman moeten praten. Eigenlijk, op het moment dat je dat bij jezelf, moet je jezelf eens even wakker schudden. Waarom zeg ik eigenlijk? Maar waarom doe ik het dan niet? En waarom zeg ik over een jaar nog steeds eigenlijk? Wat wil ik nou? Of je herkent hem ook aan, ja, zo ben ik nu eenmaal. Weet je wat zo mooi is? God heeft je op een bepaalde manier gemaakt. Hij heeft jullie gaven gegeven, prachtige capaciteiten. En jullie hebben ontdekt, daar kan je iets mee in de Oekraïne. Daar kom ik zo op terug. Zo ben je. Maar zomaar gebruiken we dat op het moment dat we eigenlijk voelen van, ja, heb je het weer eigenlijk? Andere keuzes zou ik moeten maken. Maar ja, God mag wel tevreden zijn. Ach, ik mag bij God komen zoals ik ben, niet waar. Zo ben ik nu eenmaal. Weet je dat we een fantastische God hebben? Een God die niet zegt van, joh, zoals jij bent, zo mag je blijven. Wel nee, God wil je mooier maken. God wil jou meer geven. God wil je iets in je hart geven, waardoor je mag doorgeven wie hij is. Kan je niet blijven zitten, zo ben ik nu eenmaal. Wel nee, wil je het cadeau? Dat betekent gewoon, wil je het aanpakken. Als je bij jezelf iets merkt van die geest van lafhartigheid, iets merkt van, ik heb er eigenlijk geen zin meer in, je voelt je teleurgesteld. Wat heb ik met het cadeau van God gedaan? Ik vond het zo mooi dat net gezegd wordt, God is zo dichtbij. Hij is in de adem die ik inadem. Weet je wat het probleem van zoveel mensen is, en van mij soms ook? God is zo dichtbij, maar ik steek mijn hand niet naar hem uit. Ik loop hem straal voorbij. Ik laat het cadeau staan. Dus aanpakken en dus uitpakken. Oké, we gaan hem uitpakken. Ik heb het gedaan in de vorm van een lamp. Is het te zien achterin? Met een paar kaarsen erin. Want God heeft ons een geest gegeven, dus niet van lafhartigheid, maar een geest van kracht. Dat is het eerste wat genoemd wordt. Dan heb ik even de groene voor, een groene kaars. Misschien denk je dat is een klein vlammetje. Nou, ik zou u zeggen, het liefst had ik hier een barbecue neergezet met enorme vlammen. Maar ik weet niet hoe het met de brandmelder is en zo. Maar het mooie van een kaars vind ik, en de branden hier meer, een kleine vlam. Als die blijft branden, dan kan die veel meer doen dan even een uitslaande brand en dat was hem dan. En de kracht van de Heilige Geest, een geest van kracht, is ook vaak een kracht die door blijft gaan. Die niet altijd zo ontzettend vlamt. Soms wel, dan spatten de vonken er vanaf, maar ook momenten dat hij wel brandt. Neem nou bijvoorbeeld Paulus. Hij heeft het over de geest van kracht. Maar moet je kijken, hij zit in de gevangenis. Hij weet niet of hij het overleeft. Dit is een testament, deze brief. Timotheus moet het waarschijnlijk straks alleen gaan doen. Paulus heeft niet lang meer. En als je kijkt naar het leven van Paulus, de stenen die hij naar zijn hoofd kreeg, de keer dat hij in de gevangenis zat, dan denk je, man, hoe kan je het over kracht hebben? En weet je wat zo gaaf is? Hij zegt heel gerust, ook in een andere brief, joh, als ik zwak ben, als ik klein ben, geeft niks. Gods kracht is in mij. Jullie willen mooie dingen doen. Misschien springen de vonken er niet af. Het spettert misschien niet, maar wat je mag doen voor dat ene kindje. En we hebben verschillende kindjes gezien. Wat je mag doen. En jullie willen nog dingen op gaan zetten, ook voor mensen. Wat zo klein lijkt, waar een ander misschien om lacht. Oh, een druppel op een gloeiende plaat. God kijkt anders. Als je alleen al deze brief aan Timotheus leest. En je neemt de situatie van Paulus in gedachten. Een man in gevangenis. Dan kun je denken, die man zit te klagen. En die denkt, nou, God heeft ook niks beters voor me. En moet je eens kijken. Lees die brief maar. Geen klacht van Paulus. Hij is een en al enthousiasme. In een andere brief zegt hij, ik zit in de gevangenis en dat is maar goed ook. Want nou kan ik met mensen spreken over Jezus die anders nooit over hem gehoord hadden. Heel de bewaking hier. Die was niet naar het plein gekomen of naar de kerk, maar hier kan ik ze aanspreken. Hij ziet kansen. Hij ziet kansen omdat hij kracht heeft. Een kracht die doorgaat, dwars door moeite, dwars door zorgen heen. Een kracht, en dat is het mooie. Het tweede, een kracht om lief te hebben. Een geest van kracht, een geest van liefde. De Heilige Geest. Dat is de geest van de Heer Jezus. Sommigen achterin denken, wat is hier toch al voor gekke dingen aan het doen? Ik zal even laten zien. Ziet u, de branden al twee. Ja, geest van kracht, geest van liefde. Ja, liefde. Daar staat dat prachtige woordje agape. En dat is nou net die liefde die het verschil maakt in deze wereld. Want iedereen heeft het over liefde en we hebben liefde nodig. Maar zo vaak hebben we een karikatuur van liefde. Maar dit is die liefde die Jezus liet zien. Zo lief had God de wereld, dus jou en mij. Zo lief heeft God die kindertjes daar in de Oekraïne, die mensen in de Oekraïne, die zwervers in de Oekraïne, dat hij zijn zoon heeft gegeven, zodat zij niet verloren gaan, maar eeuwig leven zullen hebben. Jezus gaf zijn leven. Dat was zijn keus, dat was vaders keus. Voor jou en mij. Dat was geen pretje. Als wij liefde alleen maar koppelen aan fijne gevoelens, dan kom je bij Jezus niet uit. Want zijn allergrootste liefdesdaad was de grootste pijn die hij leed op Golgotha aan een kruis. Afschuwelijk toch? Dat was zijn liefdesdaad voor jou en mij. Zover ging hij. Hij ging het lijden in. En hij leert mij, wil je lief hebben, moet je achter me aan. En dat betekent inderdaad geen easy leven. Dat betekent dat je ook in de Oekraïne dingen kan meemaken waar je even niet vrolijk van wordt. Wat lijden genoemd wordt. Wat zwaar is. Wat je aan kan grijpen. Maar je mag daar iets laten zien van die geweldige liefde. Liefde van de Heer Jezus, doorgeven. En wij mogen het hier doen. Aan elkaar en aan anderen doorgeven. Die liefde, een geest van kracht. En die kracht helpt je om liefde te blijven hebben, om te kiezen. Zeggen, toch ga ik ervoor. Ik ga voor jou. Ook al stel je mij teleur. Ook al doe je alsof je niet op mijn liefde zit te wachten. Ook al, maar ik wil gaan. Want er is een God die om jou geeft. Een geest van kracht, een geest van liefde. En het mooie is, er staat nog iets bij van bezonnenheid. Daar heb ik die grote kaars voor. Weet je, liefhebben, soms lijkt het zo makkelijk. Want hoe doe je dat? Hoe breng je het in praktijk? Moet je dan nog een domweg iedereen aardig vinden, iedereen een handje geven, iedereen een knuffel of zo? Geloof heeft niks te maken met dom doen. God heeft je ook verstand gegeven. En het mooie is, de Heilige Geest is een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid. En bezonnenheid is als het ware een combinatie van wijsheid en zelfbeheersing. En als je wijs wil zijn, oh, dan kan je zoveel boeken lezen. Je kan zoveel bronnen raadplegen, maar er is geen wijsheid als de hemelse wijsheid die je vindt bij God. In een andere brief wordt er heel mooi over geschreven. De brief die Jacobus schreef. Want er zijn momenten dat je denkt, ja, wat moet nou? Wat is nou wijs? Wat kunnen we nu het beste doen? Jullie willen ook nieuwe dingen gaan opzetten. Wat is wijs? Komt een van uw wijsheid tekort? Jacobus 1 vers 5. Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in de zee die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onbereikbaar is bij alles wat hij doet, moet hij denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Dat laatste gaat erover als jij aan de Heer iets vraagt en de Heer maakt iets duidelijk en je zegt, ja, ik doe toch lekker mijn eigen ding. Ja, wat heb je er dan aan? Van wijsheid die God jullie wil geven. Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Dat mag je aanpakken, dat mag je uitpakken. En de bedoeling is dat dit niet in een rugzak op je rug komt, maar dat dit in jouw hart te vinden is. En wat heb je het nodig om elke dag bij te tanken? Heer, vertel het maar. Vul me met uw geest. Geef me die kracht. Laat me met liefdevolle ogen kijken. En geef me een wijs hart. Ja, daar ga je het inzetten. Inzetten, dat geldt voor alle momenten van je leven. Maar een paar dingen noemt Paulus hier apart en daar wil ik nog even bij stilstaan. Het vers voor vers 6. Voor vers 7. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. Timotheus heeft een moment meegemaakt dat Paulus hem de handen oplegde en daarna had hij een bijzondere gave. Misschien van evangelist. Dat hij leraar was, dat hij heel goed bijbelteksten kon uitleggen. Hij had een aantal gaven. En dan zeg je, die handoplegging heb ik niet gehad. Ik heb het gemist in onze kerk. Nou, of je die handoplegging hebt gehad of niet. Maar ik geloof dat God ons allemaal bijzondere gaven heeft gegeven. En jullie ook. Jullie hebben gaven ontdekt waarmee je aan de slag kan in de Oekraïne. En misschien denk je, nou, dat zijn goede christenen die vieren voorin. U hebt allemaal gaven gekregen van hem. Het punt is alleen, ben je van plan die ook in te gaan zetten voor God? Want het gaat nooit automatisch. Handen en voeten hebben een hart nodig. Een hart dat brandt voor de Heere. Een hart vol met vuur, kracht, liefde en bezonnenheid. Mooi dat hier staat, ik spoor je aan het vuur brandend te houden. In de vorige vertaling staat het vuur aan te wakkeren. Weet je, en dan moet ik denken aan de barbecue. Wie houdt ervan dat echte ouderwetse barbecue hier? Er zijn nog echte diehards, hè, met kooltjes en dat vechte vuur. En niet dat gas en het elektrisch en zo, dat echt, hè. Je hebt een paar dingen nodig om het vuur te laten branden. Brandstof. Vuur natuurlijk, maar ook zuurstof. Dan kwam ik in een brandweerman naar me toe toen ik zoiets vertelde. Die zei, er is nog iets nodig, dat is de goede temperatuur. Oké. Je hebt de goede temperatuur, je hebt er zin in. Je hebt een brandstof, je hebt een bijzondere gave van de Heer gekregen. Maar nou is het belangrijk dat er ook zuurstof bij komt. En dat betekent wapperen. Dat betekent dat hier zuurstof bij komt. Als ik dit ga afsluiten, dan gaat het kaarsje uit. Alle drie gaan ze dan uit. Het mooie is, zuurstof denk ik aan lucht. En dan denk ik aan het prachtige Bijbelse woord voor geest. Wat ook wind betekent. Pneuma, of in het Hebreeuws ruach. Nou, er moet steeds weer wind bij komen. De Heilige Geest moet er steeds weer bij komen. Openstaan voor hem. Elke dag weer naar hem uitkijken. Laat het maar waaien. Wapper maar. Vraag maar. En wij gaan hier voor jullie bidden. Dat de Heilige Geest jullie gaat helpen. Dat jullie je gaven goed kunnen inzetten daar. En als het zwaar wordt, en dat is het tweede, als het gaat op het inzetten. Paulus zegt, schaam je er niet voor. Om van onze Heer te getuigen, schaam je ook niet voor mij die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie. Timotheus, de moed zou hem in de schoenen kunnen zinken. Als je kijkt de grote Paulus, wat is er van die man over? Is dat het effect dat je in de gevangenis belandt? Je zou je ervoor schamen. En er kunnen momenten zijn dat je je als christen haast schaamt. Waar ben ik nog mee bezig? Ben ik niet uit de tijd en achterlijk bezig? Weet je, lijden, dat hoort erbij. Als je de Heer Jezus volgt. Dat betekent dat er ook teleurstellingen zijn. Zo prachtig klonk dat in het gebed van de moeders ook. Ik vraag u niet om dat voor hun weg te nemen. Maar juist ook in het lijden er te zijn. En dan te ontdekken, als het moeilijk is, als het teleurstelling, als het tranen zijn. Besef, Jezus heeft nog harder geleden om jullie. En je mag gaan in zijn voetsporen, gaan in zijn kracht. Hou het vol. Jezus hield het vol, daarom kon Paulus het volhouden. Die het zei, ik laat me drijven door de liefde van de Heer Jezus. En jullie mogen gaan. En wij mogen allemaal gaan. En ik hoop allemaal dat we dit geweldige cadeau van onze God in ons hart hebben. Die Heilige Geest. Die ons wil helpen. En dan wil ik één ding. Of we nou grote verhalen of kleine verhalen uit de Oekraïne gaan horen. God ziet wat er werkelijk gebeurt. Welke vrucht daar komt. Maar ik weet één ding. Als je het doet in de kracht van zijn geest. Groeit de vrucht van zijn geest. Mogen jullie tot een zegen zijn. Handen en voeten van Jezus. Maak hem tastbaar. Laat je hart vol zijn. Amen. We gaan met elkaar zingen. Lied 46, vers 1 en 2.